Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op Psalm 89 zingen wij nu het negende vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden, en hem met heilige zalf aan mij en het rijk verbonden. Psalm 89 en daarvan het negende vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 26 tot en met 38. Wij herzeggen nu Lucas 1, van het 26e tot en met het 38e vers. Maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 81, vers 12, opent uw mond, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Lucas 1, de verzen 26 tot en met 38. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit het huis Davids. En de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde zeide: wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als hij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren, en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn, en de zoon zal er hoogsten genaamd worden, en God de Heere zal hem de troon zijns vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid, en zijns koninkrijks zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel: hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook, dat heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar.
Gemeente, aan de beurt is zondag 11 van de Heidelbergse Catechismus, welke we nu eerst aan u willen voorlezen. Vraag 29. Waarom wordt de Zoon Gods Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Antwoord: omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Vraag 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? Antwoord: nee, zij. Maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus, ofschoon zij met de mond in hem roemen. Want van twee in één: of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van noden is. Tot zover. De gemeente, zondag 11 gaat over de naam Jezus. We letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de drager van deze naam. In de tweede plaats willen we letten op de betekenis van deze naam. En in de derde plaats willen we letten op het geloof in deze naam. Dus de naam Jezus, drie gedachten. In de eerste plaats de drager van deze naam. Dan staan we stil bij de vraag. Daar staat: waarom wordt de Zoon Gods Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? De drager is dus de Zoon van God. Onze tweede gedachte: de betekenis van deze naam, het antwoord op deze vraag. Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. En onze derde gedachte: het geloof in deze naam. We hebben gezongen, jongens en meisjes, van de zaligheid en van de zaligmaker uit Psalm 68. En we hebben zojuist gezongen: wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? En dan is de vraag: doen de mensen dat dan allemaal? Nou, dat zullen we straks horen in onze derde gedachte. Er zijn mensen die het wel hebben over de Heer Jezus, en die toch niet hun zaligheid alleen in Hem zoeken. Maar er zijn ook mensen die Hem zo belijden en die hun zaligheid ook alleen in Hem zoeken. Gemeente, wij zijn aangekomen in het tweede gedeelte van de hoofdsom des geloofs. De hoofdsom, dat wil zeggen de samenvatting van datgene wat geloofd wordt. We hebben al eerder gezien in zondag 8... dat de hoofdsom des geloofs bestaat uit drie delen. Het eerste gedeelte uit God de Vader en onze schepping. We hebben daarbij stilgestaan in de achterliggende zondagen. En bij die schepping, dat hoorden we vorige week, daar hoort ook de voorzienigheid bij, de onderhouding van de schepping. Dat was het gedeelte van God de Vader, een vrij kort gedeelte. Maar goed, wat verder staat in de geloofsbelijdenis, daar is God de Vader ook niet van uitgesloten. Het tweede gedeelte gaat vooral over God de Zoon en onze verlossing. Daar maken wij vanmiddag een begin mee. En dan begint het met de naam, met de namen van de middelaar. Nu over de naam Jezus, de volgende keer over de naam Christus en over zijn ambten, dan over de naam Gods enige geboren Zoon, onze Heere, dan over wie Hij ontvangen is, dus de heilsfeiten. Er gaat een groot gedeelte van de 12 artikelen en dus ook van de hoofdsom des geloofs over de Heer Jezus Christus. En dus ook een groot gedeelte van de catechismusprediking zal daarover gaan. En het derde gedeelte gaat over de Heilige Geest en onze heiligmaking. Het tweede gedeelte van God de Zoon en onze verlossing. Het woordje en, dat is wel heel belangrijk in de belijdenis. Er staat en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here. En dat woordje en, dat verbindt ook het tweede gedeelte aan de woorden ik geloof in. Ik geloof in God de Vader. En nu is het ik geloof in God de Zoon. Ik geloof in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Here. En wat we bij God de Vader gezegd hebben, dat kunnen we ook bij God de Zoon zeggen. Er staat niet in onze belijdenis ik geloof Jezus. Met andere woorden, ik geloof dat wat Jezus zegt, dat dat waar is. Dat is natuurlijk ook goed. Er staat hier ook niet ik geloof aan Jezus. Dat wil zeggen, ik geloof dat Jezus bestaat. Dat is natuurlijk ook goed. Maar wat hier staat, dat gaat veel dieper. Hier staat ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here. Dat ziet dus op de verhouding tot Christus. Dat ziet op de gemeenschap met Christus. Tussen Christus en deze zondaar. Kent u die gemeenschap ook? Het gaat niet alleen over de naam Jezus, maar het gaat over de persoon van Jezus. In mijn jeugd zeiden de dominees heel vaak, het gaat niet over een Jezus van 5 letters. En wat bedoelden zij daarmee, jongens en meisjes? Wel, de naam Jezus bestaat uit 5 letters. Maar de naam van Jezus kennen, gehoord hebben, weten wij allemaal zoals we hier vanmiddag in de kerk zijn. Iedereen kent de naam Jezus. Maar dat is niet hetzelfde als het geloven in Jezus en het kennen van de Heer Jezus. We zullen er straks in de derde gedachte ook horen dat er mensen zijn die heel goed de naam Jezus kennen. En die de naam Jezus ook met hun lippen gebruiken. En die toch de persoon van Jezus niet kennen. En dat is noodzakelijk in ons alle leven. Ik heb Comrie wel eens aangehaald, die schreef over professor Driessen. Een professor waar hij les van kreeg. En die man die had een dik boek geschreven over Jezus. Dan zou je toch zeggen, jongens en meisjes, als je nou professor bent, als je les geeft op de universiteit en als je een dik boek kunt schrijven over de Heere Jezus, nou, dan ken je toch de Heere Jezus wel. Nou, professor Driessen heeft later toegegeven, nee. Comrie heeft hem een keer gezien dat hij op de grond zat, dat hij zelfs over de grond kroop van zijn kamer, want hij kende Jezus niet. Een heel boek geschreven, heel veel verstandskennis over Jezus, maar geen persoonskennis, geen bevindelijke kennis. En dat is in ons aller leven nodig. Dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Als wij Jezus Christus niet kennen, dan verkrijgen wij niet het eeuwige leven. Dus het is een hele belangrijke zondag. Waarom worden zonen Gods Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Dat is ook een hele belangrijke, de Zoon van God. Bij de naam Jezus denken wij heel vaak aan de mens Jezus.
Zoals de Heer Jezus hier op deze aarde geweest is als een menselijk persoon. En nou zeg ik iets heel verkeerds, catechisanten, horen jullie dat? Want de Heer Jezus is nooit een menselijk persoon geweest. Hij bleef wat hij was. Hij was God. Hij was een goddelijk persoon. En toen hij kwam, bleef hij een goddelijk persoon. Hij is niet een menselijk persoon geworden. Dan zouden er twee personen geweest zijn. En een goddelijk persoon en een menselijk persoon. Maar er zijn nooit twee Jezussen geweest. Er was er altijd maar één. Er is maar één middelaar, zegt de apostel Paulus. Tussen God en de mensen. De Heere Jezus was God. De Heere Jezus bleef Gods zoon. De Vader heeft het gezegd bij zijn doop. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke al mijn welbehagen is. En die zoon van God, die nam aan de menselijke natuur. In enigheid des persoons. Dus die ene persoon had in zich en de goddelijke natuur en de menselijke natuur. Hoe kan dat toch? Wel, hij heeft zijn goddelijke eigenschappen, zijn alwetendheid, zijn almachtigheid, zijn alomtegenwoordigheid. Hij heeft zijn goddelijke eigenschappen verborgen achter het gordijn, achter het voorhangsel van zijn menselijke natuur. Maar hij bleef een goddelijk persoon. En sommigen hebben dat gezien. Met een oog des geloofs. Petrus, we hebben het pas gehoord. Hij zei, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Dus gemeente, wij hebben het over de Zoon van God. En wie zou beter zaligmaker kunnen zijn dan hij? Want hij was erbij in zijn goddelijke natuur in de stille eeuwigheid. In de vrederaad. Toen de Vader heeft gevraagd, hoe zal ik u onder de kinderen zetten en u geven het gewenste land? Toen was Christus daarbij. Toen is hij tussen beiden getreden. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem gezien. En die heeft hem ons geopenbaard. Wie zou beter zaligmaker kunnen zijn dan de Zoon van God? En daar gaat het over. Deze persoon, deze goddelijke persoon, wordt Jezus, dat is zaligmaker genoemd. En juist omdat hij God bleef, heeft zijn arbeid zoveel waarde. Stel nou voor dat de Heere Jezus zijn goddelijke natuur ingeruild had voor, dat hij zijn goddelijke persoon ingeruild had voor een menselijke persoon. Hoe had de Heere Jezus zijn verdiensten moeten toepassen? Hoe had hij de harten van mensen kunnen openen? Hoe had hij ook dat lijden kunnen volbrengen als zijn godheid hem niet had ondersteund? Dus het is de Zoon van God die zo wordt genaamd. Door wie wordt hij zo genoemd? Nou, dat hebben we zojuist gehoord uit Lucas 1. De engel Gabriël heeft hem zo genoemd. Hij heeft dat tegen Maria gezegd en in Matthäus 1 kunnen we lezen, hij heeft het ook tegen Jozef gezegd. En van wie had de engel Gabriël dat gehoord? Van God. En dat is nu zo mooi, gemeente, dat wij weten dat Jezus zaligmaker is, want God heeft het gezegd. Als Jozef en Maria hem die naam gegeven hadden van Jezus, dan had er toch nog de vraag gebleven, hebben ze het wel bij het goede eind gehad? Want je kunt iemand soms een verkeerde naam geven. De ouders van Judas hebben hem Judas genoemd, dat betekent Godlover, maar ze hebben het hopeloos misgehad. Jozef en Maria waren ook maar mensen, ze hadden het mis kunnen hebben, maar nee, God de Vader gaf hem deze naam. En daarom weten we, hij heet niet alleen Jezus, hij is Jezus. Geen twijfel mogelijk, God heeft hem zo genoemd. Niet dat het een nieuwe naam was. Die naam die bestond al in het Nieuwe Testament. In Colossense 4 wordt een van de helpers van Paulus, wordt Jezus genoemd. In die tijd was het een meer voorkomende naam. En de Hebreeuwse vorm in het Oude Testament is Jozua. En wij weten dat die naam Jozua in het Oude Testament ook meerdere keren voorkwam. We denken aan Jozua, de zoon van Nun. We hebben bij hem stilgestaan hoe hij het volk bij de Jordaan Kanaan mocht inleiden. Hij was een type van de Heere Jezus. Hij heeft deze naam mogen dragen om heen te wijzen naar de Heere Jezus. En toch, hij was Jezus niet. Hij was maar een gebrekkig mensenkind. Wij kennen Jozua de hoge priester. De profeet Zacharia schrijft van hem. Wel, de Heere Jezus is ook hoge priester. Maar die Jozua uit het Oude Testament, hij was Jezus niet. Hij had bevuilde klederen. Hij moest zelf gereinigd worden. Hij kon geen zaligmaker zijn. Deze mensen hebben met hun naam en met hun taak heen gewezen naar de komende Jezus. En de mensen die in hun tijd geleefd hebben, die zijn erachter gekomen, dit is Jezus niet. Zodat er een uitzien bleef, een verlangen naar de komst van de zaligmaker. Hij is zo door God genoemd. Maar hij is niet alleen door God zo genoemd, hij wordt ook door de gelovigen zo genoemd. En de voorbeelden die zo duidelijk zijn, zijn Jozef en Maria. Op de 8e dag van de besnijdenis hebben zij het kindeke Jezus genoemd. En dat hebben ze niet gedaan om maar een mooie naam te geven, maar dat hebben ze door het geloof gedaan. Maria heeft ervan gezongen, wij gaan het straks ook doen. Zij kende Jezus. Mijn ziel mag blij de Heer, mijn zaligmaker noemen. Die in haar lage staat zijn dienstmaagd niet versmaadt, maar van zijn gunst doet roemen. En dat is belangrijk, gemeente, kent u deze persoon? Ik vraag niet, kent u deze naam? Want dan kan iedereen ja zeggen. Maar mijn vraag vanmiddag is, kent u de persoon van Jezus? Kent u deze Zoon van God? En hoe hebt u hem leren kennen? En misschien mag ik de vraag nog anders stellen. Kent Jezus u? Kent Jezus jou? Dat is eigenlijk nog belangrijker dan dat ik zeg dat ik Jezus ken. Want er zijn mensen die zeggen dat ze Jezus kennen en die straks van Jezus zullen horen, ik ken u niet. Ik weet niet wie u bent. Ik heb mijzelf nooit aan u bekendgemaakt. En zij zullen zeggen, ja, maar wij kennen u wel, want u hebt in onze straten geleerd en wij hebben in uw naam vele krachten gedaan en wij hebben met u gegeten en gedronken. Hij zal zeggen, voorwaar, ik ken u niet, ik weet niet wie u bent. Dus je moet het van hem weten, gemeente. Zoals Simon Petrus het uit zijn mond gehoord heeft. Zalig zijt gij, Simon Barjona. Wat heb ik eraan? Wat de mensen van mij zeggen. Dan mag je het van Jezus ook weten. dat hij u, dat hij jouw zaligmaker is. We gaan naar onze tweede gedachte, de betekenis van deze naam. Omdat hij ons zalig maakt. Het klinkt zo eenvoudig. Engel Gabriël heeft het ook gezegd. Dat zijn naam is Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Nou, de catechisme staat in het wezen des geloofs. En zoals hier staat dat hij ons zalig maakt, ja, dan is dat niet de hele gereformeerde gemeente van Nunspeet. Maar dan is dat het wezen des geloofs, dan is dat het wezen van het verbond, dan is dat de kerk des Heren. Maar hij zou ons allen zalig kunnen maken. Hij heeft de macht om dat te doen. Hij heeft de verdiensten om dat te doen. Hij heeft de gewilligheid om mensen zalig te maken. En daarom, gemeente, we moeten het persoonlijk weten. Dat hij ons zalig maakt. Niemand heeft daar ooit om gevraagd of hij dat wilde doen, want dat is in de eeuwigheid al besloten. Maar dat heeft hij vrijwillig gedaan. Dat heeft hij uit liefde gedaan. Zoals zijn vader een volk lief had, zo had Christus zijn vader en ook dat volk lief. En waar vindt hij dat volk? Wat is zalig maken? De catechisanten weten het, hè, van dominee Hellebroek. Verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. Het grootste kwaad, dat is de zonde. Is dat ook in jouw leven het allergrootste kwaad geworden? Ben je bang van de zonde? Vlucht je weg bij de zonde? Smeek je om verlossing van de zonde? En het hoogste goed, dat is de gemeenschap met God. Dat is herstel van de verbroken verhouding. Is dat ook je hoogste goed geworden? Is dat je levensdoel? Is dat uw levensdoel? Om weer met God verzoend te mogen worden? Want gemeente, dat er zo'n zaligmaker nodig is, dat laat een verschrikkelijke realiteit zien. Wij liggen van nature in een staat van rampzaligheid. Wij gaan niet verloren, wij zijn al verloren, wij liggen verloren. En we zijn zo diep verloren dat we onszelf niet kunnen redden. Dus dat er één die verlorenheid moet indalen om ons daaruit te halen als een vuurbrand uit het vuur. Daar heb je een zaligmaker voor nodig. Kijk, als de rampzaligheid niet weegt, als de zonde geen zonde is en de schuld is geen schuld, heb je geen zaligmaker nodig. En daarom is de wet nodig. We hadden vrijdagavond een bijeenkomst over dominee van de Groe en over de Erskines. En de conclusie van die avond was dat de grote overeenkomst tussen van de Groe en de Erskines is dat ze beiden geleerd hebben de noodzaak van wet en evangelie. Dat de wet is als de naald, dat beeld gebruiken de Erskines. En het evangelie is als de draad. Zonder de wet, zonder de overtuigende werking van de wet, is er geen plaats voor het evangelie. En wat raken wij dat in onze tijd kwijt, jonge mensen? Dan gaat het alleen maar over het evangelie. En je hoort niet over de wet en over de noodzaak van de wet. Wel, dan gaan we af van het spoor, ja, niet alleen van onze oudvaders, maar dan gaan we ook echt af van het spoor van de Puritijnen. Die zo vaak misbruikt worden, alsof zij alleen het evangelie gepredikt hebben. Wel nee, De schrift bestaat uit wet en evangelie. De wet is nodig om plaats te maken voor Christus. De wet overtuigt, de wet eist, de wet stelt schuldig. De wet laat zien dat wij rampzalig zijn. De wet maakt niet zalig. Alleen het evangelie. Alleen de zaligmaker die dan wordt benodigd. Weet u wat het is om die breuk in te leven met God? Het is verbroken. Tussen God en tussen ons. Er ligt een kloof. Je komt er niet meer overheen. Het is niet te dichten. Het is aan onze kant hopeloos. Zullen wij een zaligmaker nodig krijgen, gemeente, dan moet het eigen werk tekortschieten. Vandaar ook bent u wel eens aan een einde gekomen met uzelf en met al uw godsdienstige werken. We hebben vanmorgen gehoord dat de farizeeërs Jezus naar het kruis hebben gebracht. Met al hun vrome godsdienst. Jezus zalig maken, dat hij ons zalig maakt. Dat is dus een proces. Dat is niet een ogenblik, nee, dat is een voortdurend proces. Hij maakt zalig. Er is nog nooit een geweest die zalig kon maken. Dan Jezus. Daarom is er zo naar hem uitgezien. Hoe maakt hij zalig? Dat is altijd belangrijk. Ursinus geeft die onderscheiding ook, de opsteller van de catechismus. Het zalig maken heeft twee delen. En het eerste gedeelte is de verdienste van de zaligheid. De zaligheid moet verdiend worden. Want er is alleen zaligheid te krijgen met behoud van Gods recht. Dus er moet betaald worden. En het andere gedeelte, dat is de toepassing van de zaligheid. Dat is ook het werk van Jezus. En dat wordt Jezus in onze tijd ook door velen ontfutseld. Let daarop, jonge mensen. Er zijn zoveel verschillende gedachten als het hierover gaat. Maar Jezus maakt zalig. Jezus past toe. Dat doet hij door de Heilige Geest. Als dat in een preek ontbreekt, dan ontbreekt de helft. Dan wordt Jezus niet verheerlijkt op de preekstoel. Want in de prediking moet Jezus functioneren als niet alleen de verwerver, maar ook de toepasser van de zaligheid. En dat doet hij door de Heilige Geest. Heel veel mensen hebben het over Jezus als die de zaligheid heeft verdiend. En de toepassing, dat zul je toch echt zelf moeten doen. Jij moet het geloven, jij moet het aannemen. Dat is Jezus in het aangezicht slaan, alsof hij zijn werk maar half zou doen. Hij maakt zalig, hij past toe. Hangt dat dan niet af van jezelf? Nee, zegt dominee Hellebroek. Hangt die toepassing niet af van onszelf? Nee, maar van de krachtdadige bewerking der goddelijke genade. Wij prediken Jezus als een volkomen zaligmaker. Dat is een hele ruime prediking, want daarom kan het nog voor iedereen. En als je jezelf moet zalig maken, dan kan het voor niemand. En dat zullen alleen diegenen beamen vanmiddag die zichzelf kennen. Als je jezelf niet kent, dan ben je blij met een prediking waarbij je zelf alles moet doen. En als je jezelf leert kennen, dan word je doodmoe van die prediking waarin jij het moet doen. Want het is onbereikbaar. Het leidt nergens toe. Gelukkig dat Jezus een volkomen zaligmaker is. Hij zoekt de zondaar op. een verloren schaap. Hij opent de blinde zielsogen. Dat ontdekkende werk, dat is ook zo'n punt in onze dagen. Dat ontdekkende werk, dat wordt door heel veel predikers buiten het geestelijk leven geplaatst. De zaligheid begint daar waar jij Jezus omhelst. Nee, de zaligmaker begint zijn zaligmaken daar waar hij de zondaar opzoekt. Waar hij de ogen van de zondaar opent. Waar hij de zondaar aan de ellende ontdekt. Waar is het werk van de zaligmaker begonnen in de Christenreis van Bunyan? Is dat verderf, waar zijn ogen geopend werden. Het is heel opvallend. Sommige mensen zeggen het is het poortje dat de wedergeboorte van Christen is. Alles wat daarvoor is, is voorbereidend werk. Zo zou Bunyan er ook over gedacht hebben. Nee, zo heeft Bunyan er niet over gedacht. Want Bunyan die noemt, heeft het eerst over een mens. En zodra als die mens dat verderf verlaat, dan noemt hij hem Christen. Ook al is hij nog niet bij het poortje. Niet dat hij zichzelf zalig voelt of zalig spreekt, maar het is het werk van de zaligmaker in de zondaar. En waar die zondaar mag ervaren dat het Christus is die zalig maakt, dat is waar Christus zich ontdekt. Ik kom er nou vanmiddag niet aan toe om die weg naar Christus helemaal te tekenen. Maar dat hoeft ook niet, dat hebben we gedaan. Zondag 2, 3, 4, 5 Heidelbergse catechismus. Daar staat de weg naar Christus. En ook de volheid die er ligt zondag 6 in de openbaring van de middelaar. Als hij zich wegschenkt, dan vindt de zondaar in hem alles wat tot de zaligheid nodig is. Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Dat is zalig maken. Zalig maken wil niet zeggen dat je in de zonde kunt blijven leven. Ook weer zoiets van deze tijd. Er zijn zoveel dwalingen. Er zijn mensen die zeggen, weet je, het is niet zo erg als je in de zonde leeft. Ja, eigenlijk zou dat niet moeten. Maar goed, als je nou niet helemaal anders kan. Als je maar een goede band met Jezus hebt, dan ga je wel naar de hemel. Geloof je het zelf? Dat je in de zonde kunt leven en een goede band met Jezus kunt hebben. Dat is pertinent onmogelijk. Want Jezus maakt zalig. Jezus verlost van de zonde. Iemand die een goede band met Jezus heeft, die wordt uit de zonde getrokken. Dat is zalig maken. Je kunt niet in de zonde blijven. Dan mis je het werk van de zaligmaker. Hij zal zijn volk zalig maken. Hij verlost van de macht van de zonde. Dan wordt de macht van de zonde in je leven gebroken. Vroeger was je verslaafd aan de zonde. Je leefde in de zonde. Dat kan niet meer. Ik zeg niet dat je niet meer zondigt. Was het maar waar. Maar toch, die zonde heeft niet meer die macht als eerst. De Heere breekt de macht van de zonde. Hij verlost van de schuld van de zonde. Je leert die schuld kennen. En die is hemelhoog. We hebben het gezien in het eerste stuk van de catechismus. Door ons nooit meer te betalen. Maar de zaligmaker verlost van de schuld van de zonde. Hij verlost van de smet van de zonde. De preek van vorige week zondagmorgen. De voetwassing, Simon Petrus, de heiligmaking. De smet van de zonde, die vuile voeten. De zaligmaker verlost van de straf van de zonde, namelijk de drievoudige dood. Wat houdt die naam Jezus veel in? Wat is het een dierbare naam? Wat is het een heerlijke naam? Hoe heilig is zijn naam? Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereidt door al de nageslachten. En het is ook een enige zaligmaker. Dat is ook naar Handelingen 12. Naar Handelingen 4 vers 12. Want er is bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden. Er is maar één naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. Het is nergens anders te vinden. Je hoeft het nergens anders te zoeken. Doet de mens het dan niet ergens anders zoeken? Jawel. Die bloedvloeiende vrouw, die heeft het 12 jaar ergens anders gezocht. En de Heer heeft haar maar laten tobben. Want ze moest uitgezocht raken. Wij zoeken het wel ergens anders. We zullen er straks horen waar allemaal, bij de heiligen, bij onszelf enzovoort. Maar je vindt het er nooit. Je vindt het er nooit, want er is maar één zaligmaker. En wie deze zaligmaker verwerpt, die verwerpt dus alles. Want er is geen andere dan deze. Het is zo verschrikkelijk wat de Joden doen, dat zij Jezus als Messias verwerpen. Maar gemeente, wij doen precies hetzelfde. Als wij hem niet benodigen. Boston zegt het in de viervoudige staat. En dan heeft hij het over ons als kerkmensen. Dat Jezus door ons als profeet niet wordt geloofd. Als hoge priester niet wordt benodigd. En als koning niet wordt gediend. Dus dat betekent dat wij hem verwerpen. Of bent u een zoeker geworden naar deze zaligmaker? Bij niemand anders. O, wat zoeken wij het veel op andere plaatsen. Wat is het in de ontdekking ook nodig om vast te lopen. Zodat er maar één overblijft. De Heer Jezus Christus. Weet je het nog, jongens en meisjes? Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg, die heeft alles. Onze derde gedachte, het geloof in deze naam. Eer dat we daar nog iets van zeggen, zingen we de lofzang van Maria. Vers 1 en 3, mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heer, mijn zaligmaker noemen. De lofzang van Maria, vers 1 en 3.
Onze derde gedachte, het geloof in deze naam. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken. Waarom staat er nou zo'n tweede vraag in deze zondag? Het heeft te maken met de toepassing van het werk van de zaligheid. En blijkbaar was dat dus honderden jaren geleden ook al nodig om daar nog specifiek een vraag aan te wijden. Omdat er mensen zijn die hebben het wel over Jezus, maar hun leven is er niet naar. Het gaat om een waar geloof in Jezus. Zo wordt het ook geschreven hier, met een waar geloof aannemen. En waar blijkt dat ware geloof dan uit? Wel, dat blijkt dat wij niet zalig willen worden door de werken, maar uit genade alleen. Dat was toen de strijd, dat is nog de strijd. Bijna alle dwalingen, jongens en meisjes, gaan terug op deze zin. Is de zaligheid uit genade of uit de werken? En wat zegt de catechismus? Uit genade. Wat zegt Calvijn? Uit genade. Wat zegt Luther? Uit genade. Wat zeggen Gods kinderen? Uit genade. En wat is er al die eeuwen door geroepen? Uit de werken. Je moet zelf ook een bijdrage geven. Natuurlijk heeft dit te maken met de Roomse kerk. Dat blijkt ook wel uit het woordje heiligen. De Roomse kerk zoekt de zaligheid bij de heiligen en hun overtollige werken. Waar ze anderen mee kunnen helpen. Dwaasheid, want de heiligen konden ook alleen maar door Jezus zalig worden. Bij zichzelf, je eigen goede werken, je eigen verdienstelijkheid, valt niks meer te verdienen. Dwaasheid dat mensen dat zo proberen, bij zichzelf, alsof het werkverbond niet verbroken is. Wij zijn van nature vijanden van genade. De fariseeën kruisigden Christus omdat hun werken niet meetelden. En dat is nog tot ergernis. Of, en dan komt het wel heel dichtbij, gemeente, ergens elders. Waar zoekt u de zaligheid? Sommigen in een bepaalde predikant. Die ene en die alleen. En de andere bij deze of gene oudvader. Daar alleen. Een ander zoekt het in de omkering van zijn leven. Dat is mijn zaligheid. Een derde zoekt het in een beetje vrome gemoedelijkheid zonder enige kennis van Jezus. En zo kunnen we wel 100 dingen opnoemen. Maar leg uw eigen leven ernaast. Wat is uw zaligheid? Waar grond u de zaligheid op? Nodig is dat u de Heere Jezus als uw zaligmaker hebt leren kennen. En anders is het allemaal te kort. Sterker, zulke mensen die het elders zoeken, die geloven niet in Jezus. Het is zo ontdekkend wat hier staat. Zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus, ofschoon zij in hem roemen. Dus je kunt met je mond in Jezus roemen. En met de daad laten zien dat je niet in Jezus gelooft. Omdat je altijd nog verwachting hebt van jezelf. Omdat je de ontdekkende werking van de wet mist. Omdat je niet aan een einde kwam met je eigen werken. Je zoekt het altijd nog in jezelf. Je verwacht het van jezelf. En je zult de zaligheid niet vinden bij jezelf. Dat klinkt misschien heel erg hard en scherp, maar het is uit liefde bedoeld. Het heeft niks met het geloof in Jezus te maken. Het geloof in Jezus, dat wordt geboren in de harten
van arme verloren zondaren. Want het is van tweeën één. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn. Of die deze zaligmaker met hun waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben. Het is geen rijke Christusprediking als er vermogens in de mens worden gelegd. Het is geen rijke Christusprediking als de zaligheid voor een deel aan de zondaar wordt toegeschreven. Het is geen rijke Christusprediking als er grond in het geloof wordt gelegd. Of als Christus afhankelijk gemaakt wordt van de mens. Nee, het is een verachten van de volkomen zaligmaker Christus. De naam Jezus dwingt ons ertoe om de zaligheid alleen in hem en door hem te prediken. En dat doet zeer voor het vrome vlees, maar het is niet anders. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die hem met een waar geloof aannemen. Waarom staat dat er nou weer voor, waar geloof? Nou, blijkbaar was dat nodig ook in die tijd. En is het ook nodig in onze tijd om het historisch geloof te onderscheiden van het tijdgeloof en het tijdgeloof te onderscheiden van het zaligmakend geloof? Met een waar geloof aannemen. Zondag 7. En in dat geloof, dat hebben we ook toen gezien, daar zijn verschillende trappen en maten. Dat geloof dat begint niet met komen, maar dat geloof dat begint met verlangen. We hebben van Bartimeus gehoord. Dat geloof dat begint met roepen. Hij kon onmogelijk bij Jezus komen. Jezus kwam naar hem. En heeft het geloof van Bartimeus geoefend. Dat geloof dat werd sterker toen hij opstond en tot Jezus ging. Dat geloof dat werd nog sterker toen hem de ogen geopend werden. Comrie, leest u het boekje Het ABC des geloofs van Comrie? Waarin hij met allemaal werkwoorden het geloof, de geloofswerkzaamheden omschrijft. Als een hongeren en dorsten, als een zien, als een komen, als een omhelzen. Degene die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben. Alles. Alles wat nodig is. Wat is nodig? Dat het beeld van God wordt hersteld. En dat alles vindt de zondaar terug in deze zaligmaker. Wijsheid, gerechtigheid, heiligheid. Hij herstelt het beeld van God. Hij maakt weer goed wat stuk was. Dat krijg je zelf nooit voor elkaar. Alles dat tot hun zaligheid nodig is. En dat is een proces. Hebben we het gehoord van Simon Petrus? Gods kinderen leren niet alles op één en dezelfde dag. Dat er zoveel voor de zaligheid nodig is, had ik niet gedacht. Maar daar komen Gods kinderen steeds meer en meer achter. Dat dit ook nog moet gebeuren en dat dat ook nog vlak gemaakt moet worden. En dat daar ook nog voor gezorgd moet worden. En ze komen altijd weer terug bij Jezus. En ze zullen in hem altijd mogen vinden wat zij niet meer voort kunnen brengen. Hij is een volkomen zaligmaker. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezamen barmhartigheid verwachten. Is hij uw zaligmaker? En hoe is dat gegaan? Nogmaals, jonge mensen. Het gaat om de toepassing door de Heilige Geest. Let daarop. Er wordt van alles en nog wat over internet verstuurd en via WhatsApp. Toespraken die indruk maken en die heel erg aansprekend zijn. Maar let op het werk van de Heilige Geest. Christus past de zaligheid zelf toe door de Heilige Geest. Komt dat niet aan de orde, wis het van je telefoon. Het is een halve waarheid. Het klopt niet. Het doet Jezus geen recht. Want Jezus is een volkomen zaligmaker. En wat krijgt hij een waarde voor zondaren die niks hebben? Was hij geen volkomen zaligmaker, het zou voor hen verloren zijn. Het is een voortdurende les, het is een doorgaande les. Hoe armer ik word in mijzelf, niet waar, kinderen des Heren, hoe meer betekenis die naam Jezus krijgt. Hij zal zijn volk zalig maken. Het is nog bezig. En straks is het voltooid. Als we bij hem mogen zijn. En onze ogen, de koning, zullen zien in zijn schoonheid. Amen. Gaat nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.